Gemeente van de Heer Jezus Christus. Soms zijn er momenten in je leven dat je de klok wel zou willen terugzetten. Wanneer je denkt aan een mooie momenten uit je leven, een prachtige reis, een mooie vakantie misschien. De geboorte van je kind, je trouwdag, een jubileum. Je ziet de foto's, je haalt de herinneringen op en je zou het zo weer over willen doen. Heeft u dat wel eens? Herbeleven van iets wat zo mooi was? Maar ja, kan natuurlijk niet. Ik had zelf zo'n herinnering deze week. Ik hoop in de zomer een huttentocht te doen in Oostenrijk. En ik moest ineens denken, jaren terug, toen ik net mijn vrouw had leren kennen, dat ik de HGB-kamp een huttentocht in Oostenrijk had gedaan. En opeens kwamen al die beelden en herinneringen weer terug. Ik zou het zomaar nog een keer willen doen. Die prachtige tocht met die groep mensen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Als je jaren later dezelfde tocht nog eens gaat doen, is het toch weer anders. De mensen zijn er niet meer, zelf ben je anders. Het kan ook nog op een andere manier dat je de klok zou willen terugzetten in je leven. Omdat iets verdrietigs je overkwam. Een ziekte, een ongeval, overlijden. En je denkt aan hoe het was. Hoe onbezorgd, hoe gelukkig je was. Als ik de klok maar eens kon terugzetten, denk je soms. Maar ja, je weet dat dit niet kan. Het verleden is voorbij. En toch kan het soms ook een verzoeking zijn. Dat je blijft hangen in wat geweest is. Dat je in zekere zin het verleden koestert. Dat je alles weer bij het oude wilt laten. Dat je de dingen weer wil doen die je vroeger deed, die je vroeger kon doen. Vroeger. De klok. Oh, als ik de klok maar eens even een paar jaar kon terugzetten, zou ik dat soms graag willen. Weet u, ik denk dat de discipelen hier ook mee hebben geworsteld. Dat is wat Johannes ons laat zien vanmorgen. Ze zijn weer terug in Galilea, daar bij het meer waar alles is begonnen. Ze zitten aan de oever van het meer, een plek die ze als geen ander kennen. Hoe vaak zijn ze niet van daaruit het meer opgegaan? Hoe vaak hebben ze daardoor net aan de oever gezeten? Het is de plek waar het allemaal is begonnen. Die bijzondere rabbi uit Nazareth was daar langsgekomen. En ze weten het nog als de dag van gisteren. Daar op die plek waar ze nu zijn, daar kwam hij langs en hij zei die indringende woorden: kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze hebben hun netten achter zich gelaten en ze zijn deze rabbi, de Heer Jezus, gevolgd. 3 jaar lang met hem rondgezworven. 3 jaar lang met de Heer Jezus opgetrokken. Wat een bijzondere tijd is dat geweest. En wat hebben ze veel van hem geleerd. Wat hebben ze hem intens lief gekregen. Maar wat was er ook veel gebeurd in de afgelopen weken. De gevangenneming van hun meester. De vuur en de spot en ja, ging. Hebben diepe sporen getrokken deze dagen. Dat hun meester zo zwaar moest lijden. Ze wilden hem helpen. Ze wilden erbij zijn. Maar dat is ze niet gelukt. Zo eenzaam als hij geweest is al die dagen. Ze hadden gefaald. En oh ja, dat onvoorstelbare. Nog maar een paar dagen geleden. Het graf is leeg, Jezus opgestaan en had ze zelf ook opgezocht. Wat niemand ooit had kunnen bedenken, dat was gebeurd. Jawel, hij had erover gesproken. Na 3 dagen zal ik weer opstaan, ze zullen mij doden. Maar na 3 dagen had het allemaal gezegd, maar het was niet echt tot ze doorgedrongen. Totdat hij ze zelf had opgezocht. Wat een wonder. Hun meester, hij is niet dood, maar leeft. Hij was dezelfde als vroeger, maar niet meer hetzelfde. En die dagen, ze leken wel een achtbaan van de ene naar de andere gebeurtenis. En de verhalen en de ontmoetingen. En zo zitten ze daar aan het meer. En wij gaan er vanmorgen gewoon maar even bij zitten. Een vertrouwde plek. Er heeft een hele leven zich afgespeeld. De heuvels, het water, de vissen, de boten. En Petrus staat op, ik ga vissen. Wordt de spanning hem misschien te veel? Weet hij zich in raad met zijn gedachten, met wat er allemaal is gebeurd? 3 keer had hij Jezus verloochend. Hij was door de mand gezakt, hij had jammerlijk gefaald. Zijn meester, waar hij zoveel aan te danken had, had hem niet durven belijden voor de mens. Hij schaamt zich tot in het diepst van zijn hart. Ik niet in staat was om voor hem op te komen. De nacht, ja, dan wordt alles uitvergroot. De nacht is confronterend. Ze zitten daar aan het strand en die waarheid die komt als een boemerang op hem af. En hij houdt het niet langer. Hij staat op. Laat ik in ieder geval maar iets gaan doen. Dat heb ik jarenlang gedaan. Daar ben ik tenminste goed in. Dat is me vertrouwd. Gemeente, soms kan het helpen, hè? Een beetje afleiding. Maar afleiding kan ook een vlucht zijn voor de confrontatie met jezelf, met de dingen die er gebeurd zijn. En de mannen, ja, ze volgen Petrus, ze gaan het meer op, vertelt Johannes, het is nacht. Ze hebben ervaring jarenlang. Ze nemen hun netten mee, gaan de boot in het water op. Dat is de tijd dat je moet vissen. Ze werpen hun netten uit, ze zijn 8 uur lang bezig, maar ze vangen helemaal niets. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dat is niet toevallig om zo te zeggen. Het meer van Galilea staat er onbekend. Juist in die tijd nog te meer dat het vol vis zit, de Petrusvis. Dan had je bepaalde stroming in het water, warmtestroming, en daar hield de vis van. En daar was dan soms een hele school te vinden. Daar moest je vissen. En op het water zocht je dan die plekken op. Maar ze vangen helemaal niets, dat is ongebruikelijk. En weet u, gemeente, Johannes vertelt deze geschiedenis om daarmee iets duidelijk te maken. Het is Pasen geworden. De zonde is verzoend. De schuld is aan het kruis uitgewist. Jezus leeft. Goede Vrijdag en Pasen. Het is gebeurd. Het is volbracht, heeft geklonken. Maar wat doe je dan daarna? Hoe pak je je oude leven dan weer op? Ga je dan verder? Alsof er niets veranderd is, zet je de klok dan 3 jaar terug? Nee, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Weet u nog wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd had? Zonder mij kunnen jullie niets doen. En dat is de les die ze hier aan het leren zijn. Daar bij het meer van Galilea, de grote les die wij allemaal moeten leren. Elke keer weer opnieuw. Het is Pasen geweest, jazeker. Jezus leeft, maar zonder hem kunnen wij niets doen. Zonder mij kunnen ze niets doen. Ze waren gaan vissen, zeg ik maar even zo, op eigen initiatief, in eigen kracht. Net als vroeger. Petrus pakt zijn oude gewoonte op en gaat het water op. De anderen volgen hem. Net als 3 jaar geleden. Ze gaan aan de slag zoals ze dat altijd gewend zijn. Dezelfde routine, dezelfde gewoonte, dezelfde ervaring met hun eigen kracht. Maar dat kan niet na Pasen. Pasen heeft alles veranderd. Jezus leeft. Zonder hem kunnen ze niets doen. En dat wordt op die nacht zo pijnlijk duidelijk. Ze vangen helemaal niets. En ik dacht, gemeente, is dat in zekere zin ook niet herkenbaar? Dat je dingen doet op je eigen manier, in eigen kracht. Dat je een hele nacht zwoegt, maar dat je niks vangt. Zozeer dat je gefrustreerd van raakt, boos, nukkig, zoals de discipelen. Hebben jullie wat gevangen? Nee. Nou ja, zoiets kun je zelf zomaar op betrappen in je werk of in het kerkenwerk zelfs. Je hebt zo je best gedaan, dingen voorbereid, maar het liep anders. Het gesprek lukte niet, je kreeg geen waardering. Werd je niet in dank afgenomen? Of je leven zit in woelig water? Zorgen zijn er in je gezin al een tijdje. Problemen op je werk, je studie loopt niet lekker en je wordt zomaar overvallen door een gevoel van nostalgie naar wat geweest is. Alles bij het oude laten, de klok terugzetten in je leven, in je gezin, omdat je de veranderingen gewoon niet meer meemaakt, kan ook zijn. Dat je daar last van hebt. Je denkt aan een tijdje terug, toen was het nog duidelijk. Toen was die reorganisatie nog niet gebeurd. Dan had ik nog in ieder geval rust. Een stuk eenvoudiger. Weet je ziet het soms ook in de kerk, hè? Een verlangen naar die goede oude tijd. Naar predikers van naam. Naar toen de dingen duidelijk waren. aan een stukje traditie of vaste vorm. Waarom moet vandaag alles anders gaan, denk je soms? Je hunkert naar de eenvoud van het geloof. Je denkt aan je vader of je moeder. Hoe ze in het geloof stonden, hoe ze hebben voorgeleefd. En het gevoel van nostalgie bekruipt. Hoe zij dat deden, zou ik eigenlijk ook wel maar. Of je bent heel erg actief geweest in de kerk, evangelisatiewerk. En wat vroeger heel goed werkte, wil je eigenlijk nu je nieuwe taken weer opnieuw doen. Buitenstaanders te bereiken, wat vroeger gewerkt heeft, zal zeker vandaag de dag ook nog wel werken. Weet u, soms kun je ook in de kerk een gevoel hebben van nostalgie, terug naar hoe het was vroeger. Maar weet u, we kunnen de klok niet terugzetten. Heer Jezus maakt één ding duidelijk, dat nostalgie niet hoort bij het koninkrijk van God. Jezus zegt, wie de hand aan de ploeg slaat, wie aan het ploegen is en steeds maar achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wie aan het ploegen is, wie bezig is te werken in het koninkrijk van God en steeds maar weer achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God, zegt Jezus. Een indringend woord waar we over na moeten denken. God, zou ik zo willen zeggen, God vraagt van ons geen nostalgie naar vroeger. Maar dat wij vandaag in het heden luisteren naar zijn stem. Dat is wat hij vanmorgen aan ons kwijt wil. Ander woord, gehoorzaamheid. Dan moet je even een streepje zetten tussen ge en zaamheid. Gehoor, streepje, zaamheid. Daar zit het woordje horen in. Een gemeente die hoort en vervolgens doet wat de Heer van haar vraagt. Niet in eigen kracht, niet op een eigen manier. Zo van, Heere God, wij hebben deze plannen en we zijn heel druk geweest. Wilt u dat alstublieft zegenen? Maar veel dieper. Heere God, u bent bezig hier in Gouda. Geeft u ons het voorrecht om betrokken te zijn bij waar u aan het werk bent. Heere, wat wilt u dat ik doe? Dat is de les die deze discipelen daar aan de oever van het meer weer opnieuw moeten leren. En wij ook. Johannes legt daar trouwens de vinger bij. Ik zei het al, hè. 3 keer toe. Jezus openbaarde zich aldus, opnieuw. Aan het begin en aan het slot van dit gebeuren. Dat is dus een openbaring. Johannes vertelt iets van wat de Heer Jezus zo belangrijk vindt om aan zijn discipelen duidelijk te maken. Na Pasen is dit een les. En als je het hoofdstuk gemeente op je laat inwerken, dan is het zo vol genade. Heel dit hoofdstuk is daar vol van en ik ga 3 dingen noemen. Heer Jezus openbaart zich in de eerste plaats door te verschijnen. Eerste punt, Jezus verschijnt. Een van de eerste dingen die opvalt is dat als de discipelen daar op het meer aan het ploeteren zijn, dat hij aan de oever staat, dat hij ze opzoekt. Zoals hij had beloofd, ga naar Galilea, daar zul je me zien. En ik dacht, dat is toch een geweldige bemoediging. Dat de Heer Jezus ze opzoekt, maar hij zoekt ze niet aan het begin van de avond, maar hij zoekt ze op aan het einde van het avond. Als ze de hele nacht hebben geploeterd en niks hebben gevangen, dat is het moment dat hij komt. Als ze alles in eigen kracht hebben geprobeerd, dan verschijnt hij. Dat is ook niet toevallig natuurlijk. En de vraag die de Heer Jezus aan ze stelt, in het Grieks verwacht een negatief antwoord. Kinderen, hebben jullie niet iets voor bij het eten? Zo vertaald, jullie hebben zeker niets gevangen, hè? Nou, als er iets vervelend is, is het wel zo'n vraag, toch? De discipelen reageerden bits, nee. Het is niet leuk als iemand tegen je zegt, het lukt zeker niet, of wel? Misschien herken je dat. Ze vaak niet wil toegeven als iets niet lukt. Herken het in ieder geval wel. Als je ergens helemaal voor inzet en het blijft zonder resultaat. Proberen mensen te bereiken met het evangelie, nieuwe dingen te organiseren. Maar niet altijd levert het wat op. Lukt het? Je bent al heel wat deuren langs geweest bij de mensen uit je kaartenbak als ouderling. En je komt steeds maar niet binnen. Het is best ingewikkeld Of als je wel binnenkomt en hebt het gesprek, dan kan het soms zo aan de oppervlakte blijven. Zelfs met mensen die heel trouw naar de gemeente meeleven. En dan ga je weer terug en denk je, jammer, waarom lukte het niet? Of teleurstelling als je bij jezelf kijkt. Dat je soms zo weinig van de Heer ervaart in je leven. En dat je soms het idee hebt dat je zo weinig voor hem kan doen. Dat je zo weinig trouw bent. Dat je lege handen hebt. Herken je dat? Jezus verschijnt op het moment dat de discipelen met lege handen staan, in het moment van hun frustratie. Hij weet dat ze hem nodig hebben. En soms is het nodig dat de dingen je uit handen vallen. Als je met lege handen staat, dan kun je pas van hem ontvangen. Maar hij is er en dat is de genade. Wat een bemoediging dat hij ze opzoekt op die morgen. Ook al hebben ze de dingen in hun eigen kracht gedaan op hun manier. Hij gaat op ze af en hij blijft betrokken. Ja, dat is Paas, toch? Dat de Jezus op zijn kerk betrokken blijft. Hij heeft beloofd in het midden te zijn waar twee of drie samen zijn vanmorgen. Met eerbied gezegd is hij erbij. Misschien zit hij wel onzichtbaar naast u in de bank. Hij is erbij op een vergadering. Als je club geeft in de kerk, als je bij iemand op bezoek gaat. Jezus zoekt de discipelen op het moment dat ze met lege handen staan. Om ze hem te kunnen geven. En weet u wat mij trof? Hij staat aan de oever, ze herkennen hem niet. Nou ja, misschien is het in de vroege ochtend mistig, maar het zou kunnen. Hij staat op afstand misschien, maar er zit ook iets in. Het is Pasen geweest. De Heer Jezus is verheerlijkt. Vol majesteit, heilig. Hij staat op enige afstand. Dat duidt ook iets op zijn grootsheid. Maar hij is erbij. En hij is genadig betrokken. Dat is het eerste. Jezus verschijnt. En het tweede is dat hij begint te spreken. De Heer Jezus spreekt. Als ze dan daar niets hebben gevangen, dan spreekt hij en dan geeft hij zijn nieuwe opdracht. Werp je net uit aan de rechterzijde van het schip. Is dat dan zo anders? Nou, dat was niet gebruikelijk. De rechterzijde van het schip, dat is de kant van het meer. De netten werden meestal naar de linkerkant uitgeworpen, aangespannen en dan werden ze naar de kant gesleept als een soort sleepnet. Van de oever naar de boot is het de linkerkant en dan sleep je dat net zo naar de kant. Dan maak je een soort halve cirkel. Maar als je het uitgooit aan de andere kant, daar is het open water. Jezus doorbreekt dat. Misschien ziet hij vanuit de kant wel een school, dat hij een kijk heeft in het water, zei een uitlegger. Misschien ziet hij daar wel ergens een school vissen. Nou, het zou kunnen. Maar hij geeft ze in ieder geval een opdracht. En als ze hem gehoorzamen, dan blijkt het net helemaal vol te zitten. Wat wil dat zeggen? Nou, ik denk twee dingen. In het Koninkrijk van God draait alles om gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Hij weet hoe de vissen gevangen moeten worden. En God wil niet na Pasen dat je op de oude voet verder gaat. In eigen kracht, want die schiet tekort. Ook niet dat je de dingen doet op je eigen manier, want dat werkt niet. Maar dat je gehoorzaam bent aan hem. In de gehoorzaamheid ligt de zegen. Dat moeten we vasthouden. Heere, wat wilt u dat ik doe? En het tweede, de Heer Jezus laat het ze over een andere boeg gooien. Er zit ook een les in, dacht ik. Hij haalt de discipelen uit hun comfortzone. Ze moeten het na Pasen anders doen. We kunnen in de kerk dingen doen die we al jaren doen, waar we vertrouwd mee zijn. Maar we moeten met elkaar ook openstaan voor het nieuwe wat de Heer van ons kan vragen. We moeten bereid zijn om de oude, vertrouwde, onze manier van werken ook los te durven laten. Dingen anders te doen. Het kan zomaar zijn dat hij van ons vraagt dat we dingen inderdaad anders gaan doen. Op een nieuwe manier, daar moeten we open voor staan. Over een andere boeg. Maar weet u, hoe dat ook zij en wat de Heer van ons vraagt. Hij zal altijd in alles de regie hebben. En als hij iets van ons vraagt, Als hij iets gebiedt, dan is er maar één ding wat we moeten doen, net als die discipelen. Hem gehoorzamen. In die zin is die openbaring van de Heer Jezus daar bij Galilea een wake-up call voor de discipelen. Zonder mij kun je niets doen. En dan is de vangst groot. 153 vissen. Nou, je kunt er heel wat artikelen over lezen, over alle verklaringen van het aantal. Ga ik vanmorgen niet doen. Ook helemaal niet. 153 vissen, dat zijn er gewoon een heleboel. Zo overvloedig is de vangst. En weet u, ze zijn allemaal geteld. Vind ik ook zo mooi. Eén voor één. In het koninkrijk van God telt elke vis. Elk mensenkind telt voor de Heere God. En als dat voor hem het geval is, dus ook voor ons. En dan de derde. Hoe openbaart de Heere Jezus zich als degene die alles al klaar heeft? Is het niet opvallend? Als de discipelen dan met hun vangst naar land komen, dan is daar de Heer Jezus en heeft hij een kolenvuur. Is dat niet bijzonder? Het brandt, er liggen vissen op en er is brood. Hoe kan dat? Alles blijkt al klaar te zijn. Ik vind dat ook zo bijzonder. De Heer Jezus stuurt ze op pad, ze gaan vissen. Geef maar wat van jullie vangst, vraagt hij. Hij schakelt ze in. Hij geeft instructies. Nou, dat doet hij natuurlijk nog steeds. Hij nodigt ons uit om in zijn rijk te arbeiden. Misschien ben je clubleider, bezoekzuster, mentor, catecheet, vrijwilliger, ambtsdrager. En hij zegt tegen ons, breng wat van de vissen die je hebt gevangen. Je mag je bouwsteentje bijdragen. Dat vindt hij belangrijk, daar vraagt hij om. Maar de les is natuurlijk wel, besef dat het niet van ons afhangt, van jou, van u, van mij afhangt. Jezus heeft alles volbracht. Heeft die vissen helemaal niet nodig, om zo te zeggen. Het kolenvuur met vis erop, alles is volbracht. Zo draagt hij zorg voor zijn kerk. Wat is dat een diepe les. Wij mensen, we lopen het gevaar dat we ons vereenzelvigen met het werk, met de dingen waar we verantwoordelijk voor zijn, ook in de kerk. Van als wij het niet doen, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Of dan gebeurt het niet goed. Dan komt er niks van terecht. Nee, zegt de Heer Jezus. De kerk, die is van mij. Je mag leven van mijn genade. Dat is het. Mijn vergeving. Mijn wijsheid, mijn kracht. Mijn nabijheid. Daar mag je over spreken, daar mag je met andere delen. Maar het kolenvuur zegt ons vanmorgen, alles wat we nodig hebben is bij de Heer Jezus te vinden. Laten we dan ook niet vergeten om het bij hem te zoeken. Elke keer weer opnieuw. Ik rond af. De klok terugzetten. Soms zou je dat willen. Maar dat kan natuurlijk niet. Het gaat erom dat we persoonlijk in als kerk voor onze heiland afhankelijk zijn, dat we luisteren naar zijn stem. Dat is het. En weet u, dat moeten we samen doen. We moeten samen ontdekken. God spreekt tot ons vanuit het woord. Door middel van het gebed. Door de omstandigheden. Via medebroeder, via medezuster. Misschien via een profetisch woord. Maar altijd in stereo. God zal via verschillende kanten dezelfde boodschap aan zijn gemeente duidelijk maken. Werp het net uit aan de rechterzijde. Alle zeven. En dat is het. We mogen geloven dat de Heere ons door zijn geest zal leiden. In alle waarheid. Welke taak je ook hebt. Maar hij vraagt van ons maar één ding. Hoor wat mijn geest tot de gemeente zegt. En welke taak we ook hebben, het is de gehoorzaamheid aan Christus die tot zegen zal zijn. Wie in mij blijft, zegt hij. En ik hoop en bid dat u, jij, met de Heer Jezus door het geloof verbonden bent. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Ja, want het is Pasen geweest. En Jezus leeft. Hij verschijnt, hij spreekt. En hij heeft alles volbracht. Amen.